Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen.
Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik opnieuw het grote genoegen om Monseigneur Gabriël Kwikke aan de lijn te hebben. Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, Monseigneur.
Goedemorgen.
Ja, u bent nog maar heel recent te horen geweest op Radio Maria tijdens het programma De Leeswijzer, waar ik u enkele vragen mocht stellen over uw boek Zorg voor de ziel, Augustinus inspireert. Vandaag gaan we het echter over iets anders hebben, maar kunt u zichzelf misschien kort voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben priester van het bisdom Brugge. Ik heb gestudeerd in het seminarium Brugge, in Leuven, in Rome. En na mijn priesterwijding heb ik nog wat verder gestudeerd. Ik heb toen lesgegeven in Roeselare, een klein seminarie, het groot seminarium Brugge. Ik was hoofdroos van KSA Noordzichou. En in 2007 ben ik vertrokken als priester in zending naar Libanon. En na een periode van 2 jaar ben ik naar Rome geroepen om in opvolging van monsieur Johan Bonny te werken in de raad, de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen en heel in het bijzonder de ecumenische relaties in het Midden-Oosten. Dus Libanon, Syrië, Irak, het Heilig Land, Jordanië, Noord-Afrika, Armenië, Ethiopië en Zuid-Indië, Kerala. Ik ben momenteel sinds 2018 werkzaam in Leuven. Ik ben president van het Heilige Geestcollege en het Leodatien Seminari. En ik ben ook verbonden aan de faculteit Theologie van de Universiteit Leuven.
Ja, en u vermeldde het natuurlijk al, hè. U heeft in het Midden-Oosten gewoond. Paus Franciscus die is net teruggekeerd uit Irak. Een ongelooflijke historische reis. En daarom wilden we u graag nog even bellen om daar enkele vragen over te stellen. Kunt u misschien iets meer vertellen over uw periode die u in het Midden-Oosten heeft doorgebracht en welke indruk vooral uw bezoeken aan Irak op u hebben gemaakt?
Wel, ik ben 2 keer in Irak geweest. Niet de periode dat ik in Libanon was, dat was praktisch gezien wat moeilijk. Maar eigenlijk nog voor de komst van ISIS in Irak, dus de verschrikkelijke realiteit die zich daar heeft voorgedaan, heb ik dus kennis genomen van de uitdagingen waar het land kwam voor te staan. Een van de grote uitdagingen van de christenen in het Midden-Oosten is te kunnen overleven, hè. Als men nu vraagt hoeveel christenen zijn er in het Midden-Oosten, ongeveer 13 miljoen. De uitdaging waar ze komen voor te staan, is de toekomst voor hun kinderen. Mm-hmm. Maar ook de veiligheid, de angst die er leeft bij de bevolking om het slachtoffer te worden van geweld, terreur. En die verschrikkelijke realiteit hebben we meegemaakt enkele jaren geleden bij de verschrikkelijke aanvallen van Islamitische Staat, niet alleen in Irak, maar ook in Syrië.
Die schrik waar u over spreekt, hè, die angst die de christenen ervoeren, was dat al het geval voordat IS opkwam, eigenlijk in Irak?
Wel, het is eigenlijk vanaf de jaren 50, 60 een uitdaging geweest voor christenen om daar te kunnen overleven. Hè. Ja. Zoals ik al zei, de economische motieven speelden een rol. Is er een toekomstperspectief? Is er werk voor de volgende generatie? Maar ook het besef dat zij eigenlijk doorheen de eeuwen beschouwd werden als tweederangsburgers. Dus het aspect van human dignity, menselijke waardigheid, dat staat in het geheugen geschreven. En het kwam er dus op aan om daar ook als christelijke gemeenschap te kunnen overleven. Natuurlijk, als we nu spreken over Irak, dan denken we aan de voormalige president Saddam Hussein.
Ja.
We spreken dan van een dictatuur. Hè. Het is wel paradoxaal te moeten vaststellen dat in een tijd van dictatuur het voor de christenen beter leven was dan de tijd nadien. We kunnen natuurlijk een dictatuur niet goed praten, maar door het feit dat het land bestuurd werd door een dictator, was er over het algemeen een zekere orde in het land. Hè?
Ja.
En was het voor de christenen in die zin veiliger om leven.
Ja, want zoals dat altijd gaat natuurlijk, op het moment dat je een strenge leider hebt, die ja, met soms heel bedenkelijke technieken natuurlijk hè, iedereen in het gareel houdt, op het moment dat die wegvalt, ja, dan zal de sterkste in dat machtsvacuüm springen. Hè?
Ja, het is natuurlijk, Irak is een kluwen, een vermenging van alle soorten bevolkingsgroepen, hè, politiek, sociaal, maatschappelijk, maar ook wat betreft de vertegenwoordiging van verschillende geloofsgemeenschappen, christenen, maar ook moslimgelovigen en andere religieuze groeperingen. Hè.
Mm-hmm.
En de grote uitdaging waar het land kwam voor te staan is de eenheid te bewaren. En dat is nu een grote zorg voor het land, voor de politici, maar ook voor de kerkleiders. Het is dus duidelijk geworden dat de beide golfoorlogen, maar ook de terreur van de Islamitische Staat, ertoe hebben geleid dat heel wat mensen het land hebben verlaten. Hè. De tijd van Saddam Hussein waren ongeveer 1.200.000 christenen in Irak. Nu zijn verschillende cijfers die de ronde doen. De laatste dagen hoorde ik vertellen 500.000. Anderen spreken van 250.000. Anderen spreken van 100.000. Laten we zeggen dat er ongeveer momenteel 200.000 christenen nog aanwezig zijn in Irak.
Ja.
Wat dus een serieuze reductie betekent. Hè?
Mm-hmm. Daarom ook dat tijdens die reis en een ontmoeting met een belangrijke Sjiitische leider, de groot Ayatollah al-Sistani, dat daar werd benadrukt dat men eigenlijk de christenen die het land zijn ontvlucht, maar niet alleen de christenen, ook de moslims, eigenlijk terug wil uitnodigen om terug te keren naar huis.
Inderdaad, dat is de uitdaging waar het land voor staat. Hè. Maar natuurlijk, om dat te kunnen realiseren, moet er een garantie zijn van veiligheid,
ja,
van werk, economische welvaart en welzijn. En moeten mensen dus ook een toekomstperspectief aangeboden krijgen.
We zien Paus Franciscus toch een historische reis maken, maar vooral ook de wijze waarop hij dat doet, met een grote nederigheid, met een grote bereidheid tot broederlijkheid en dialoog. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat er een paus op bezoek kon gaan in Irak?
Ja, dat is zonder meer historisch te noemen. Het is voor de eerste maal in de geschiedenis dat een paus het land bezoekt. Johannes Paulus II had gehoopt om in de context van de viering van het tweede millennium om dan naar Irak te kunnen gaan, maar dat is omwille van verschillende redenen niet mogelijk geweest. Maar dat de paus er nu in geslaagd is om naar Irak te gaan, dat is historisch. Hè. In moeilijke omstandigheden, want we zitten in de coronatijd,
ja,
maar bovendien ook een groot risico voor de veiligheid. En dan ook de context waarin het land zich bevindt. Hè. We hebben niet alleen problemen van toekomstperspectief, maar ook de enorme corruptie die er heerst in het land. Hè.
Mm-hmm.
En geen enkele politieke leider is in staat om zoveel mensen samen te brengen. Zelfs geen enkele andere religieuze leider kan doen wat de paus nu heeft gedaan. Die reis is natuurlijk ook heel zorgvuldig en lang voorbereid. Het is een oefening in evenwichten, het bewaren van evenwichten. Want als we kijken naar de moslimgemeenschap in Irak, globaal gezien kunnen we die moslimgemeenschap onderverdelen in twee groepen. Hè. Maar de realiteit is veel complexer dan dat. Hè. We hebben de Soenieten, Ook op wereldvlak spreken we over de Soenieten. Op wereldvlak 90% van de moslimgemeenschap en 10% Sjiiten. In Irak hebben we te maken met 60% moslimgelovigen die behoren tot de Sjiiten. En die Sjiiten werden ten tijde van Saddam Hussein onderdrukt. Mm-hmm. 40% zijn Soenieten. Natuurlijk, als we dat zo voorstellen, mogen we niet denken dat dat twee homolithische blokken zijn. Ook onder Soenieten is er heel wat verscheidenheid. En hetzelfde kunnen we zeggen voor de Sjiitische geloofsgemeenschap. Het feit dat de paus de grote Ayatollah al-Sistani heeft kunnen ontmoeten, is natuurlijk van grote symbolische waarde.
Ja.
Dat hij beschouwd wordt als de geestelijke leider van de Sjiiten in Irak.
Ja, de beelden waren eigenlijk heel frappant, hè, want de man is ver voorbij de 90, komt ook niet meer buiten. Hè, dus het is zeer verwonderlijk ook dat gelukt is om uiteindelijk daar op bezoek te gaan. Bijzonder sterke symbolische beelden. Ook iets wat Paus Franciscus sterk in is om in symbolen te werken, omdat hij weet, zo'n foto, een bepaald beeld, dat is een gemakkelijke manier om iets te communiceren aan de wereld.
Globaal gezien kunnen we zeggen dat de katholieke kerk zeer, zeer goede contacten heeft opgebouwd met de Sjiitische geloofsgemeenschap. Hè. Nu, wat de paus gedaan heeft toen hij in 2019 in Abu Dhabi was en daar een overeenkomst heeft ondertekend samen met de geestelijke leider van de Soenieten, Al-Tayyeb, daar, dus van de Al-Azhar Universiteit van Cairo, Egypte, mm-hmm. daar heeft hij hier in Irak ook een ontmoeting kunnen hebben met de geestelijke leider, laat ons zeggen, van de Sjiiten in Irak. Natuurlijk, als wij spreken over een geestelijke leider, dan moeten we ook in acht nemen dat de islam niet gestructureerd is zoals de katholieke kerk gestructureerd is. De katholieke kerk beschikt over een duidelijke structuur, een hiërarchie. Je hebt de paus, de bisschop van Rome, je hebt de bisschoppen. Wel, de islam is niet gestructureerd op deze manier. We hebben te maken met een veelheid van geloofsgemeenschappen, elk gecentreerd, gegroepeerd rond wat wij kunnen noemen een imam of een ayatollah, een geestelijke leider.
Ja.
Er is in die zin geen centraal leergezag.
Ja.
Hè?
Mm-hmm.
Het enige waarover mondiaal overlegd wordt, dat is het vastleggen van het begin van de Ramadan. En de vijf zuilen van de islam. Dat zijn de, laat ons zeggen, de enigste zaken waarover er een eensluidendheid bestaat. Maar wat betreft de interpretatie van Koranversen, dat hangt af van school tot school.
Want om duidelijk te zijn, is het zo dat die grote opsplitsing tussen de Sjiiten en de Soenieten, dat heeft eigenlijk te maken met de opvolging van de profeet Mohammed. Hè? Het feit dat de ene volgen de ene nazaat van Mohammed en de andere volgen eigenlijk de andere nazaat van Mohammed.
Ja, de Soenieten zijn van oordeel dat de opvolger van Mohammed, de kalif, moet gezocht worden bij een voorname godgeleerde. Iemand die leeft, die trouw blijft aan de levenswijze van Mohammed, de sunna van Mohammed.
Ja.
Terwijl de Sjiiten daarentegen van oordeel zijn dat een imam of een kalif niet kan gekozen worden, maar dat hij een afstammeling van Mohammed moet zijn.
Ja.
Vandaar dat het bezoek van de paus aan Al-Najaf, het bezoek aan Ali al-Sistani, van symbolische waarde was, omdat volgens traditie Hussein, die de schoonzoon was van Mohammed en gehuwd was met de dochter van Mohammed, Fatima, begraven is in die moskee van Al-Najaf. En dat is dus een bedevaartsplaats. Hè. De dood van Hussein wordt trouwens ook jaarlijks herdacht. We kunnen het vergelijken met wat wij christenen doen op Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag herdenken wij de kruisdood van Jezus. Hè. Wel, op een parallele manier, gelijkaardige manier, herdenken de Sjiïten de dood van Hussein in Kerbala, maar ook in andere steden. Ik heb het toen ik in Libanon woonde, heb ik het een paar keer mogen meemaken, zo'n herdenking van de dood van Hussein. Ja. Die voerde dus een guerrilla tegen de Omayyaden, die hun centrum hadden in Damascus, maar werd in Kerbala vermoord naar het einde van de 7e eeuw toe. En dat is dus in feite, dat blijft een kwetsuur in hun geheugen.
Vaak spreekt men over de islam in bepaalde discussies, maar het is heel duidelijk dat men dat eigenlijk gewoon niet kan doen, dat het ongelooflijk kort door de bocht is om, ja, om daarover, op die manier over te spreken.
Wel, de islam vormt geen homogeen blok. Mm-hmm. En we kunnen dat eigenlijk ook zeggen voor de sunnieten. Er zijn vier rechtsscholen ontstaan. De islam in Marokko is niet hetzelfde als de islam in Turkije. Dat zijn twee voorbeelden van de sunnitische islam in twee landen. Hè. Wel nu, hetzelfde kunnen we ook zeggen voor de Sjiïten. Hè. Ook de Sjiïten vormen geen homogeen blok en dat is zeker zo ook voor Irak. Hè. In Irak zijn er ook heel wat sectaire stromingen. Het is vrij complex. En bovendien staat het ook niet altijd los van etnische herkomst. Hè. En als het dan nog vermengd geraakt met de politieke context, dan wordt het nog complexer.
Ja, dat geeft ons toch wel een idee van hoe complex de situatie is in het Midden-Oosten. Paus Franciscus is Pontifex Maximus, de ultieme bruggenbouwer. Vindt u dat hij zijn rol hier eigenlijk echt helemaal waar maakt in de wijze waarop dat hij dit heeft aangepakt?
Ja, ik vind het gewoon wat indrukwekkend de paus heeft kunnen realiseren. Inderdaad, hij is werkelijk een bruggenbouwer. Hè. En wat mij telkens opnieuw in het oog springt, is dat hij het woord broederschap, broederlijkheid in de mond neemt. Mm-hmm. Hè. Dat is voor contacten met moslimgelovigen van zeer grote waarde. Hè. Als ik met moslims spreek, als ik bijvoorbeeld zeg, ja, vraag hier zelfs in Leuven, als ik het openbaar vervoer neem, als ik mensen tegenkom op straat, ik ontmoet heel wat mensen uit Irak. En er zijn Koerden, maar er zijn ook mensen uit het Arabisch gedeelte, Bagdad. Hè. Ik kan geen Koerdisch spreken, maar als ik in het Arabisch spreek, als ik vraag, anta muslim, ben je moslim? Dan, ja, meestal is het zo. Hè. Dan zeg ik ana masihi. Ik ben christen. Hè. En dan zeggen we bijna in koor, voegen we eraan toe, nahnu ikhwa, wij zijn broeders. Dus het is niet omdat de ene moslim is en de andere christen zijn, dat we elkaar moeten naar het leven staan.
Ja.
Dus het broederschap is eigenlijk, mogen we zeggen, een gedeelde waarde. Hè. En die waarde van universeel broederschap was ook eigenlijk een belangrijk element in het verdrag, de overeenkomst die gesloten is door Paus Franciscus met Ahmad el-Tayyab, dus de grote imam van Al-Azhar, toen de paus en de grote imam in Abu Dhabi een document hebben ondertekend onder de titel Menselijk Broederschap. Hè. Dus voor een wereld van vrede en gerechtigheid. Hè. Dus het begrip broederschap is toch wel een goede sleutel om bruggen te bouwen, om banden te smeden met elkaar. Hè.
Ja,
ook met de moslimgemeenschap.
Ja, en daar zien we dat Paus Franciscus zeker inspiratie heeft gehaald bij zijn voorbeeld, de heilige Franciscus van Assisi, die ook naar manieren zocht om te werken aan broederlijkheid, aan de mogelijkheid om op zijn minst samen aan tafel te kunnen gaan zitten en een soort
inderdaad,
common ground te vinden. Hè?
En dus eigenlijk ook om samen te ijveren voor een samenleving waar het goed is om te leven, waar het toekomstperspectief is, maar ook waar de minderheden worden beschermd. Hè. De paus heeft ook gepleit voor het beschermen van andere minderheden. Niet alleen christen, maar ook andere minderheden hè, die verdrukt worden. Dus het beschermen van minderheden, wie ze ook zijn, tot welke religieuze groepering ze ook behoren.
Ja. Daarom dat hij zo de nadruk legt, onder meer op de Yezidis, hè, die ook enorm geleden hebben onder die vervolging door IS.
Ja, ja.
Monsieur, ik dank u voor uw toelichting van de reis van Paus Franciscus naar Irak en het belang voor het Midden-Oosten. En dan wens ik u nog een heel fijne ochtend toe.
Ja, tot genoegen hoor.